Ik koop jullie een brief met je mee te nemen in wat de genderideologie inhoudt. Ik wil bij voorbaat zeggen dat ik hoop dat ik niemand persoonlijk kwets. En ik hoop dat ik in mijn bewoordingen de goede woorden heb gevonden. Dat degene die op een of andere manier daar in hun persoonlijke leven ook heel nauw en intensief mee kunnen worstelen, dat daar niet in heeft. Allerlei gedachten ontstaan alsof ik mensen persoonlijk bedoel en ook niet. Dat ik hoop dat ik u kan meenemen om dat perspectief te zien. Wij leven in een wereld die begon op Genesis 3, in Genesis 3. En die eindigt waar Dominee de Raaf mee geëindigd is. En in dat stukje tussen die grote eeuwigheid voltrekt zich het leven van jullie en mij. Goed, ik ga beginnen. Ik begin met een inleiding. Genderideologie stelt indringend de vraag naar wie we zijn. Wat is jullie, mijn identiteit? Pas ben ik op bezoek geweest bij het Joods Museum in Amsterdam en daar bij de ingang trof ik twee spreuken aan die ik met jullie wil delen. Bij de ingang stond op een bord: wanneer ben je Joods? Het woord Jood duidt tegelijk een volk en een religie aan. Je wordt als Jood geboren. Nou, die vraag kan ik aan jullie ook stellen. Je bent een student. Wie ben je als Christenstudent? Je hoort bij de kerk, je groeit op bij het woord. Ik was nog een spreuk. Een Jood moet zich er steeds van bewust zijn dat zijn persoonlijke geschiedenis nauw verbonden is met die van zijn voorouders. Jullie levensverhaal is begonnen in een christelijk gezin en in een christelijke gemeente. Ben je ervan bewust dat jouw persoonlijk leven nauw verbonden is met de christelijke traditie waarin je opgegroeid bent en gevormd. We liepen nog verder. Bij een plaats waar iets te lezen was over Isaac da Costa. Ik neem aan dat jullie als studenten weten wie Isaac da Costa is. Een van de mannen van het Ravijn, een Jood van geboorte, maar overgegaan tot het christendom. En toen bracht er ook een spreuk. Las ik een spreuk. En dan zegt Isaac da Costa, hij was dus een Jood, ik bleef tussen haakjes. Nee, ik werd pas echt een Jood toen ik door de genade van de God van mijn voorouders Christen werd. Ik zal hem nog een keer lezen. Ik vond het zo mooi. Ik werd pas echt een Jood toen ik door de genade van God van mijn voorouders Christen werd. Mag ik dat op jullie trekken? Jullie zijn door jullie opvoeding een christelijke jongeren, student inmiddels, en je wordt pas een echte christen jongeren als je door de genade, zoals Da Costa dat zegt, de Heer leert kennen. Christen leert kennen. Wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Onze identiteit maakt ons tot de persoon die we zijn. En die is bepaald door heel veel factoren. Waar wij eigenlijk helemaal geen invloed op hebben. Niemand bepaalt het moment van zijn geboorte. Niemand bepaalt of die als jong of meisje geboren wordt. Ook niet het gezin waar je geboren wordt. Ook niet de kerk waarin je opgroeit. Ook niet de capaciteiten die je hebt en de gaven die we hebben. Wij kunnen onze identiteit niet losmaken van wat wij meekrijgen. In onze geboorte, wat ons wordt aangereikt door onze omgeving. We kunnen dus onze identiteit ook niet losmaken van onze traditie, die ons normen en waarden heeft meegegeven. We zijn als mensen ook niet de eerste generatie die op de wereld leeft. Als opgroeien moeten we onze persoonlijkheid, ja, en eigenlijk tot een eigen persoonlijkheid opgroeien. Ja. En dan gaat het er eigenlijk om dat we mogen leren te leven voor Gods aangezicht en ons leven in te richten naar zijn geboden. Wat ik nu heb gezegd, dat is alle eeuwen door zo geweest, van generatie op generatie. We beleven nu echter een tijd dat het denken over identiteit totaal wordt losgemaakt van enige afhankelijkheid met het verleden zeker als het om de christelijke normen en waarden gaat. Wij moeten als mens onze identiteit in ons leven gaan ontdekken. Door het heft zelf in handen te nemen. Door via zelfbeschikking en autonomie ons niet meer te binden aan iets buiten ons, maar als individu allerindividualistisch onze eigen keuze gaan maken. Identiteit is een zaak die totaal maakbaar is en die we in eigen hand hebben. Nou, met deze constatering zitten we midden in het onderwerp dat we samen gaan overdenken, genderideologie. Wat is gender en wat is genderideologie? Dat is het eerste waar ik bij stilsta. Het woord gender heeft zijn oorsprong in het Engels, gender. Vandaar geeft als definitie het geheel van sociale en culturele kenmerken van een seks. Gender verwijst naar de rol, tronen, gedragingen, eigenschappen die volgens de samenleving bij mannelijk of vrouwelijk worden. Het woord seksen betekent het biologische geslacht, waarmee iemand geboren wordt, jong of meisje, en een heel klein percentage is bij de geboorte dat niet direct vast te stellen. Ik heb het te midden van alle honderden kraamvisites die je in het leven aflegt, één keer meegemaakt dat daar twijfel over was. En dat men moest wachten met het geboortekaartje weg te sturen. Ja? Iemand met een mannelijke genderidentiteit voelt zich man. En iemand met zijn vrouwelijke identiteit voelt zich vrouw. De manier waarop iemand zijn identiteit, zijn genderidentiteit naar buiten brengt, is zijn manier van optreden, dat noem je genderexpressie. In het algemeen, ook nog op de dag van vandaag, komen bij het overgrote deel van de mensen de genderidentiteit en de genderexpressie overeen met het biologische geslacht van man en vrouw. Dus de genderideologie maakt gender en seks los van elkaar. Volgens deze ideologie zijn er niet twee soorten mensen, man-vrouw, maar veel meer. U kent allemaal die uitdrukking, LHBTI. De traditionele tweedeling man-vrouw en het samenkomen met elkaars lichaam, dat voorbehouden is als het huwelijk, is totaal aan de kant geschoven. De bekende regenboogvlag is een bekende symbool voor de gender. We moeten niet meer spreken over een strakke traditionele tweedeling, maar over een veelkleurig palet van genderidentiteit en seksuele diversiteit. Genderdiversiteit staat voor hoe ik me beleef, los van mijn geslacht. Seksuele diversiteit staat voor hoe ik mijn seksualiteit uitleef en praktiseer. Bij seksuele diversiteit is het de soort relatie dat ik kan aangaan zeer divers. Of ik nu met iemand van het andere geslacht of van hetzelfde geslacht, of het nu eenmalig of langer is en of mijn contacten wisselend zijn, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Ik mag zelf bepalen met wie, hoe, los van iedere norm, ik mijn seksuele gerichtheid invul. Genderideologie, jongelui, is een uitvloeisel van het postmodernisme. Dat is de tijd waarin wij leven. Het draait in onze samenleving om het individu, autonomie, zelfbeschikking. De normen naar ik leef, dat ben ik zelf. Wat ik voel, denk en dat bepaalt mijn levenshouding. Voor mij is goed niet afhankelijk van iets buiten mij, maar goed of ik bij wat ik doe een goed gevoel heb. De Amerikaanse professor en voorvechter van het feminisme, Judith Butler, zelf lesbienne, schreef in 1990 met een boek. En daar schreef ze in 1999 een triomfantelijke aanvulling op haar boek Gender Trouble, met als ondertitel Feminisme and the Subversion of Identity. Wat ze toen schreef is inmiddels gemeengoed geworden. Zij schrijft daarin dat de werkelijkheid waarin wij leven een sociale constructie is. Volgens haar is gender niet aan een biologisch geslachtgebonden identiteit, is in haar ogen vloeiend, flexibel Er bestaat geen mannelijk of vrouwelijk wezen, alleen een bepaalde performance, een houding, die steeds kan veranderen trouwens. Dit boek deed toen veel stof opwaaien, maar 30 jaar later is wat ze toen geschreven heeft gemeen geworden. In wat we nu noemen het postmoderne denken. Een tegenstellend en heel principieel ander geluid vertolkte Gabriele Koepel. Ik heb het boek meegenomen. Socioloog en moeder, ze behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk. Vanuit haar christelijk geloof neemt zij op een voor het opvoeden klassieke tweedeling man-vrouw als scheppingsorde en voor het huwelijk als het enige samenlevingsvorm waar seksualiteit zijn bijbelse plaats krijgt. Gabriele Koepel schreef haar boek De Seksuele Revolutie. Het kwam in 2017 uit voor jullie een must om dat boek te lezen. Het heeft de veelzeggende ondertitel De vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid. Uit het boek wil ik twee dingen naar voren halen. Als eerste laat zij zien hoe er vanuit de Verenigde Naties en door de westerse overheden en een ideologie wordt gepropageerd om het genderdenken ingang te doen vinden. Ze laat zien dat er een netwerk is van machtige en rijke lobbyinstellingen die stellen dat gender de weg is die we in deze, naar de postmoderne mens. Ze stelt ook dat de genderideologie zo sterk en overheersend aan het worden is dat niemand meer weerstand kan bieden zonder te worden uitgesloten of zwart te worden gemaakt. Zij noemt dat de gender mainstreaming. Op een heel planmatige, systematische manier wordt via internationale verdragen, resoluties, de gendergelijkheid niet alleen gepropageerd, maar ook ingevoerd op alle terreinen van de samenleving tot in ons onderwijs toe. In het postmodernisme is geen plaats voor algemeen geldende waarden en normen. In het postmodernisme is de waarneming van de mens alles bepalend en het gevoel in een hoger wezen afwezig. We leven in een tijd waarin in het seculiere denken in onze maatschappij God afwezig is. En alles wat met God en de Bijbel te maken heeft, dat is bij voorbaat verdacht. Ouderwets, het werpt ons terug naar de gezagsverhoudingen samen zijn levensvormen zoals huwelijk en gezin, waarvan we juist afscheid hebben genomen. Tweede wat ze laat zien, is hoe het postmodernisme nieuwe begrippen heeft ingevoerd en oude begrippen van nieuwe heeft voorzien. Ze haalt daarin in haar boek Margaret Dietes aan en neemt uit haar boek een lijst over waarin ze de joods-christelijke denken tegenover het postmodernisme zet, in woordparen. Joods-christelijk, dan heb je het over waarheid. Postmodern, heb je het over intolerant relativisme. Joods-christelijk heb je het over autoriteit. In het nieuwe denken over gelijkheid. In dat joods-christelijk heb je het over seksen. In het nieuwe denken over gender. In het joods-christelijk heb je het over echtgenoten. In het genderideologie heb je het over partners. In het joods-christelijk heb je het over traditie. En in het nieuwe denken over culturele verscheidenheid. In het joods-christelijk denken gaat het over de 10 geboden. En in het nieuwe denken over relativistische ethiek. En tenslotte, om het niet meer te noemen, joods-christelijk, daar wordt het denken gevoed vanuit wie God is. En in het nieuwe denken is het de autonome mens. Koepel schrijft er nog niet meer uit van een aantal religies die een absolute aanspraak op de waarheid hebben, kregen een verdenking van ideologie. Met het christendom voorop. We hebben het vanavond over de genderideologie, maar de tijd zal komen dat wij ook van een ideologie worden beticht. gaan naar het derde onderdeel, dat is de Bijbel over seksualiteit en identiteit. Dominee de Raaf heeft er al bij stilgestaan. Laten we toch niet vergeten dat de mens van ontzettend grote komaf is. Hij komt uit de gedachten Gods voort. De moderne mens zegt dat we uit de chaos voorkomen. Nee, zegt de Bijbel. De mens is van ontzaglijk grote komaf. God zeide, door zijn almachtig spreken riep God alles in het. Vanuit het niet op, maar op het moment dat de zesde dag aanbreekt en de mens de kroon en God de kroon op de schepping gaat zetten, gaat hij de mens scheppen. En dan is het voordat God gaat scheppen, het is net aangehaald, dat de Heer zegt, laat ons meervoud mensen maken. Die tekst wordt op de catechisatie meestal gebruikt om de drie eenheid aan te bewijzen vanuit Gods woord. Ik denk dat deze tekst steeds belangrijker wordt in de genderbiologie. God zegt, laat ons mensen maken. De mens staat in een verhouding tot God, is door hem geschapen om hem lief te hebben, hem te gehoorzamen. En het grootste geluk van de mens is, ligt niet in zijn verhouding tot zijn medemens, in de eerste plaats, maar in zijn verhouding tot God, zijn schepper. En dan lezen we vervolgens in vers 27 dat God de mens schiep naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem enkelvoud. Man en vrouw schiep hij hen meervoud. Apart. Staat in één tekst eigenlijk heel veel. Het is één mensheid. Man en vrouw schiep hij hen. God heeft gewild dat er twee soorten mensen zijn. Gelijk en toch verschillend, bij elkaar passend en toch aanvullend. God heeft de geslachtelijkheid in de schepping gelegd. De seksualiteit als man en vrouw is met de schepping gegeven. Daarom staat er ook dat het... En dan komt Genesis 2, is ook gelezen, dat God aan Adam... Eva toevoegt. En dan staat er eigenlijk zo heel apart een algemene regel. Adam en Eva hadden geen vader en geen moeder, maar dan staat er ineens als dan de Heer, en hij bracht haar tot Adam. Wij hebben praten over mannen en vrouwen, maar in Genesis 2 wordt gepraat over man en manninnen. Vrouwelijke van man. Jammer dat we dat eigenlijk kwijt zijn, hè? In onze taal. Van hetzelfde en toch tegenover elkaar. En dan staat er die algemene regel. Als goddelijke instelling. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Adam en Eva kon hun vader en moeder niet verlaten. Maar dat staat in Genesis 2 heel duidelijk. Dat. Nou, de zondeval is het. Is de zonde ingetreden. Mens is mens gebleven, maar wel van God afgevallen. En door de zonde is de mens niet meer primair op God gericht, maar het eerste op zichzelf. God laat het huwelijk intact. Maar door de zonde gaan Adam en Eva ervaren dat die liefde tot elkaar bedreigd wordt, als ze eerst aan zichzelf denken. In liefde en trouw, te leven binnen het huwelijk is nodig dat mensen zichzelf leren verloochenen door niet eerst aan zichzelf te denken, maar vanuit de ander te denken, wat hij, zij wil. Over hoe de Heer in zijn woord schrijft over liefde, seksualiteit, huwelijk en gezin, kan ik verwijzen naar de vele boeken die daarover geschreven zijn. Ligt er op een gegeven moment een boekentafel. Ik wil een paar overlijden zeggen rondom dit onderwerp, de Bijbel over seksualiteit. De scheppingsorde is niet alleen een gegeven, maar is ook een norm. Is ook een norm. Voor ons allen. God heeft gewild dat er twee soorten mensen zijn. Tweede, God heeft het huwelijk gegeven als een instelling waar man en vrouw met hun lichaam mogen samenkomen. Samenkomen in welke vorm ook buiten het huwelijk. Maakt niet uit of het met mannen of met vrouwen van hetzelfde geslacht of met het andere geslacht. Maar eigenlijk zegt de Bijbel dat alle samenkomen met het lichaam van twee mensen, buiten het huwelijk, heeft de Bijbel maar één woord voor: hoererij. En ja, we hebben in onze tijd als parallel van het huwelijk, dat is het samenwonen. Ja, ik kom er nog wel even op terug. De Bijbelse lijn is ook dat de mens een gemeenschapswezen is. Wij kunnen niet zonder anderen. De Heere roept ons daarom op om in de omgang met elkaar, daar zal het morgen zeker wel over gaan, kuis, eerbaar en ingetogen te leven. Dat is tot bescherming van jezelf en van die ander. Indoming van seksuele gevoelens en gedachten is een dagelijkse roeping van ons allemaal. En niet alleen als je jong bent. Een lijn uit de Bijbel die ik ook graag neer wil leggen is dat het gezin en de familie zijn ordeningen. Ordeningen waarin kinderen hun identiteit kunnen ontwikkelen. Wat heeft God de mensheid geordend? Geordend. Ook een Bijbelse lijn die ik pas zo wil trekken is dat de ware identiteit van de christen ligt daarin dat hij de Heer mag kennen in zijn genade in Christus. En dat heiligt de menselijke verhouding. De Bijbel ontkent niet de homoseksuele gerichtheid als onderdeel van iemands identiteit. Nee, maar geeft geen ruimte voor de homoseksuele uitlevingspraxis. Ja. Een belangrijke lijn die ik ook rondom dit onderwerp, wat zegt de Bijbel over seksualiteit en identiteit, zou willen trekken, is 1 Korinther 7. Daar zegt Paulus dat het leven van ieder mens een roeping is. Hij roept de een tot een huwelijk en een ander niet. Een alleengaande heeft vaak een eenzame worsteling, maar is voor de Heer niet minder dan een gehuwde. Gelukkig als in die levensweg verstaan wordt wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7 vers 24. Een iegelijk waarin hij geroepen is, die blijven in hetzelfde bij God. Zo zou ons leven moeten zijn. En dan een laatste hoofdlijn die ik wil noemen: door de zonde die in de wereld gekomen is, kan de mens de mooie en tere gaven van liefde en seksualiteit die God de mens gegeven heeft, totaal verminken. Als hij of zij zich overgeeft aan de eigen drift, kan liefde zo en zo gefixeerd is zijn op zichzelf, dat het tot een kwelling wordt voor de ander. Zelfs tot beschadiging toe. Grensoverschrijdend gedrag, incest. De laatste tijd verschijnen ook publicaties van het Bijbels Beraad. Dominee Klaas heeft er een boekje over geschreven. Liefde die boven alles uitgaat. Wij moeten homoseksuele gerichtheid erkennen als een gegeven waarmee mensen worstelen. In de lijn met de Bijbel wordt er echter geen ruimte voor uitleven. En, wat ik net ook al zei, laten we duidelijk zijn dat het bedrijven van seksuele eenwording, dat moet samengaan met een huwelijksleven. Dr. Moller schreef een boekje, ik kan het jullie allemaal aanbevelen, Desire and Deceit, verlangen en misleiden. Hij gaat in dat boekje beschrijft hij dat wij een hoge prijs betalen als christenen als we meegaan in de nieuwe seksuele moraal. Hij wijst op een punt dat volgens mij heel belangrijk is met betrekking tot hoe we onze identiteit beleven. Ik heb het een beetje gebrekkig vertaald door het Engels. We moeten zorgvuldig zijn dat we duidelijk stellen dat als we het concept van de seksuele oriëntatie verwerpen als een onderdeel van iemands identiteit, dat we daarmee niet miskennen dat er sommige personen zijn die bij zichzelf ontdekken dat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Omdat onze seksualiteit zo'n belangrijk deel van ons leven is, zijn wij van nature geneigd om te denken dat our profile of sexual attraction. Ik kon het niet goed vertalen. Alles beheerst en is voor onze identiteit. Maar onze identiteit moet niet bestaan uit alleen seksualiteit. We zijn in de eerste plaats allemaal menselijke wezens, geschapen naar Gods beeld. En in de tweede plaats zijn we zondaren, wiens verdorven en vernijd zich voortdoet in ieder aspect van het leven, inclusief onze seksualiteit. Ieder mens die alleen is, moet leren omgaan met bepaalde soorten van seksuele verleiding. In de puberteit, waarin seksuele gevoelens een grote rol spelen, zal de jongen op weg naar de volwassenheid met die gevoelens moeten leren omgaan naar de norm van Gods woord. Voor sommigen kan die gerichtheid wat meer zijn op hetzelfde geslacht en de meeste op het andere geslacht. Het punt waar het bij beiden om gaat en op aankomt, is dat God gebiedt met betrekking tot hoe je verantwoordelijk bent voor je seksualiteit en hoe je daarmee omgaat. Professor De Bruyne gaat in zijn boek, dat is onlangs verschenen in 2002, Verbonden voor het Leven. Hij is van Oris, hij is professor aan de Reformeerde Kerk vrijgemaakt. Zijn boek heeft veel stof doen aan. Professor De Bruyne zegt: ik hou aan de Bijbel vast. Maar ja, met eerlijk gezegd, de Bijbel kan er ook niks aan doen dat we in onze tijd met hele nieuwe vragen worden geconfronteerd. En daar moeten we een weg in vinden, een antwoord op in vinden. En dan vind je in de Bijbel niet echt een eenduidig antwoord rondom homoseksualiteit, waar we in onze tijd mee worstelen. Hij pleit dan ook, in zijn hele dikke boek, voor een homoseksuele variant op het huwelijk. En vindt dat de vaste homoseksuele relatie door de kerk met vrijmoedigheid kan worden ingezegend. Hij vindt dat de wissel, ja, die al binnen de PKN is omgegaan, ook binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt, om moet gaan. Ik hoop dat het vierde onderdeel van mijn lezing, hoe heeft het dus ver kunnen komen? Op het terrein van liefde en seksualiteit, jongelui, is er in de loop van 60, 70 jaar ontzettend veel veranderd. Waar grote maatschappelijke ontwikkelingen, in de eerste plaats de seksuele revolutie, die eind jaren 60 van de vorige eeuw begon. De pil werd uitgevonden. Dankzij die uitvinding konden seksualiteit en voortplanting van elkaar losgemaakt worden. De tijd van de grote gezinnen was voorbij. De pil deed meer. Het was een katalysator om invulling te geven aan de menselijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking van het individu. Het was mogelijk om seksualiteit te bedrijven voor het huwelijk zonder gevolgen, maar ook zonder te gaan trouwen. Het is de tijd dat het fenomeen dat nu heel normaal is, opkwam: samenwonen. Ik woonde als geneeskundestudent in de jaren midden jaren 70 op de studentenflat in Amsterdam. En op de afdeling van 20 was ik de enige die een vriendin had en bijna de enige die niet samenwoonde. Of een latte relatie had. Dat was toen de studentenwereld. Ik herinner me van die tijd nog een klein christelijk boekje. Ik heb het nog bewaard. Dat heette. Dat waarschuwde vanuit evangelische kringen voor samenwonen. Hij droeg de rake en de veelzeggende titel: samenwonen, dubbele punt, dat gaat alleen ons twee aan. Hij droeg, het samenwonen was toen nog iets dat, maar de seksuele revolutie van de jaren 60 koppelde de seksualiteit en voortplanting los van elkaar en propageerde seksuele vrijheid. De tweede golf, dat is de opkomst van de homobeweging. Via het COC wordt gepropageerd dat ook mensen van hetzelfde geslacht seksuele gemeenschap moeten hebben en kunnen hebben. En dat dat normaal moet wezen. Gaandeweg veranderde de publieke opinie over de homoseksualiteit. Een belangrijk moment wat door de COC als een overwinning werd gezien, was de inwerkingtreding van de algemene wet, gelijke behandeling als de AWGB, die in 1994 werd aangenomen. In die wet is vastgelegd dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op grond van onder andere hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Toen deze wet tegen deze wet in de Tweede Kamer destijds heftig geprotest aangetekend door de christelijke partijen, met name door de SGP, destijds dan in de SGP-fractie, een goede vriend van mij, Koos van den Berg. En toen die wet werd aangenomen, was die man helemaal gebroken en geschokt. En hij zei tegen me: Albert, er gaat een wissel om in onze samenleving. En, zei hij, de achterban, hij bedoelde de kerken, slapen en ze hebben niet in de gaten dat er principiële wakens in ons land verzet zijn. We zijn nu 30 jaar later. Hij heeft echt helemaal gelijk gekregen. De homobeweging kreeg zijn bekroning van een lobby in 2001, toen het bij wet geregeld werd dat het burgerlijke huwelijk ook werd opengesteld voor homostellen. De homobeweging, hoe ver gaat dat ook, de samenleving heeft veranderd, was geen beweging die de werkelijkheid ontkende dat er mannen en vrouwen waren. Men wilde alleen erkenning voor de seksuele gerichtheid op hetzelfde geslacht en dat die gerichtheid even normaal was als homoseksuele of heteroseksuele gerichtheid. En dan komen we bij de genderbeweging, dat is de derde golf. Die komt sinds 10 jaar stormachtig in opkomst. Ik hoef me niet uit te putten in voorbeelden, ik ken allemaal het voorbeeld van dat de NS de reizigers niet meer aanspreekt, maar dames en heren, maar met een neutrale reizigers. Dat de HEMA niet meer een kinderafdeling voor jongens en meisjes heeft. Wat een discussie zijn er zo eerst over toiletten. Ja, hoe moet je nou toch met die bordjes en zo? Ja. Bij de geboorte krijgen tegenwoordig kinderen, of krijgen ouders, niet meer een cadeautje wat erin dat er een jongen of een meisje is aangegeven, enzovoort. Die genderbeweging gaat dus veel verder dan die homobeweging. Het is een regelrechte ontkenning dat de Heere de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft. De scheppingsorde gaat totaal onderuit. Het woord geslacht is niet meer bepalend voor onze identiteit, maar het gaat erom of je beleeft. Het punt dat ik hier ook nog wil noemen is dat de genderbeweging onze identiteit losmaakt van wie we lichamelijk zijn. Maar tegelijkertijd claimt dat onze identiteit vooral bepaald wordt door de seksuele gerichtheid. Apart, hè? Dat is een contradictio in terminis, als je dat verstaat in het Latijn. Er zit een innerlijke tegenspraak in. En zo hebben ze dus een wissel omgezet in het denken over liefde en seksualiteit. Dat betekent dat als ik iemand in zijn seksuele gerichtheid niet accepteer, ik iemand niet accepteer als persoon, dat is de heersende mening. Waar komt dat vandaan? Dat komt er vandaan dat onze samenleving totaal geseksualiseerd is. Vijfde, transgenderisme, waar komt dat vandaan? Waar hebben we het dan over? Bij ons kerkelijk bureau dit boekje bestellen. Bijbels licht op seksuele diversiteit, toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Het kost maar een paar euro. En volgens mij zijn er voldoende. Jammer dat we het vergeten hebben om even te melden dat we ze wel mee zouden nemen, dan kon je ze gelijk. Maar daar staan onze, daar staan eigenlijk heel wat vandaag ook aan jullie voorleggen, heel veel dingen. Ik noem u ook het boekje van professor Zuidam, Transgenderisme in Bijbels perspectief. Transgenderisme is eigenlijk een synoniem van genderdysforie. Tegenwoordig noemen we als iemand van mening is dat hij in het verkeerde lichaam woont, noemen we genderdysforie. Ga er wat snel aan voorbij, maar het is opvallend dat het bekende DSM handboek voor het, om te klassificeren van psychische stoornissen, dat noemde in het verleden genderdysforie een psychische stoornis, maar in onze tijd zegt men dat het psychisch lijden is, dat veroorzaakt wordt door iemand geboortegeslacht niet overeenstemt met het ervaren geslacht, dus de genderidentiteit. Want de Raad zei het al, mensen met genderdysforie zijn er altijd geweest. Maar het kwam weinig voor. De meeste mensen kwamen in hun leven hoogstens enkele mensen tegen die daarmee worstelden. En de personen die dat hebben meegemaakt, die dat heeft, maakt een geweldige worsteling door. En een strijd. Het leidt vaak tot ontzettend depressieve gevoelens of nog erger. Laten we daar niet klein over denken. En die nood niet kleineren, want het gaat vaak gepaard met een ontzaglijke persoonlijke tragiek. Een echte, ik hoorde op een gegeven moment eens een keer dat iemand zei, ik heb mijn moeder horen vertellen dat haar jongetje wat heel serieus leefde, een jaar of 8. Iedere avond zei, Heer, wilt u me een nieuw hart geven en mag ik morgen als meisje geboren worden. Dat is het pure wat altijd heeft voorgekomen. En daar moet je maar niet klein over denken. 50 jaar geleden was er 1 kliniek waar je kon laten, je geslacht kon laten veranderen. En een geslachtsveranderende operatie kon ondergaan. In onze tijd lijkt het ineens veel meer voor te komen dan vroeger. Je hoort bijna wekelijks van nieuwe gevallen. Door de genderideologie wordt veel jongeren in de kwetsbare leeftijd van de puberteit, waarin ze zoeken naar hun identiteit, op allerlei terreinen van het leven, heftig bestookt om na te denken of ze wel een jongen of een meisje zijn of willen zijn. De aanvragen om in transitie te gaan nemen handel vooral toe. De mogelijkheden daartoe worden steeds meer verruimd. En in de media krijgt het ontzettend veel aandacht. En de vele aandacht die er voor het verschijnsel genderdysforie is, dat doet wat met mensen. Dat doet wat met mensen. Het is een gestage druppel die de stenen uithoudt. En we moeten langzaamaan geloven dat dat normaal is. Langzaam komen er ook steeds meer berichten van mensen die achteraf ongelooflijk spijt hebben van de rigoureuze verbouwing van hun lichaam. Al die publieke aandacht heeft geweldig invloed op onze jonge mensen, vooral in de puberteit. Jonge mensen, de meeste althans, zijn al heel onzeker en op zoek naar wie ze zijn hun identiteit. En dan komt er ook nog bij dat je moet nadenken of je wel zoals je geboren bent zo wilt zijn. Met een smartphone bij je kun je met enkele klikken op allerlei websites informatie en hulp vragen in je zoektocht. Al dat aanbod is doordrenkt van de genderideologie. Helaas hebben veel jongeren in die leeftijd er nog geen antenne voor. Laat maar een stukje over, want ik heb nog 5 minuten. 6e is genderideologie en vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Dat is het 6e wat ik zo wilde zeggen. Dat gaat over die Finse mevrouw, hè? Ik weet niet of je het moet uitspreken, want ik kan geen Fins. Is het Resseinen? Ik geloof het wel. Hè? Hier is ook 31 augustus jongleden voor de rechter gedaagd vanwege haar standpunt dat God de seksualiteit heeft bedoeld voor het huwelijk van man en vrouw. En we wachten nog op de uitslag van, het is heftig aangevallen daarop, aangeklaagd door de aanklager. En die aanklager zei, het citeren van de Bijbel is niet verboden, maar het beleden van kwetsbare groepen wel. Nou, het is maar wat je kwetsbaar noemt. Je ziet daar het voorbeeld van de intolerantie van de tolerantie. Dat is de tijd waar we naartoe gaan. De intolerantie van de tolerantie. Als de meerderheid vindt dat je dat normaal moet vinden, krijgt de minderheid geen ruimte meer. Die tijd gaan we naartoe. De zaak over de vraag hoe het, ja, het gaat natuurlijk hoe of je de Bijbel uitlegt, hè. Wij moeten als schriftgetrouwe christenen een oog voor hebben dat onze realiteit, de bubbel noem ik het maar even, waarin we leven, Maar als student kom je naar buiten. En totaal ander is geworden dan de realiteit van de samenleving. In onze samenleving geldt die moderne, liberale norm van absolute vrijheid. En we zijn een tijd, tegemoet dat de verschillende grondrechten gaan. Het recht op godsdienst, van vrijheid van godsdienst en het recht op niet te discrimineren, maar ook het recht op vrijheid van meningsuiting staan met te komen met elkaar in een geweldig spanningsveld terecht. En het geeft tot hiertoe zijn de rechters nog redelijk nuchter in hun denken, maar als dat denken ook bij hen langzamerhand omgehoopt, dan weet ik niet waar we terechtkomen. Ja. Dus vandaar dat het nodig blijft dat we het, wij moeten er ook oog voor hebben, dat het niet alleen gaat om een strijd met argumenten verstandelijk, maar dat er een geestelijke strijd gaat als mensen. Wij moeten beseffen dat onze levenshouding vragen oproept en we moeten ons durven verantwoorden tegenover de buitenwacht en getuigen dat er geen beter leven is dan het leven in de vrezen des Heeren. Diezelfde molen die ik net aanhaalde schreef in 2015 een boek met de oproep aan christenen om getrouw te zijn aan de Bijbelse opdracht om zich te verantwoorden over de hoop die in hen is. Zijn boek droeg als titel We cannot be silent. We kunnen niet zwijgen. Ten slotte, onze houding ten opzichte van personen met een ander geslacht. Ik heb een paar hoofdlijnen nog die ik daarin mee wil geven. Laten we toch met respect omgaan met onze naast. In wat we zeggen, in hoe we handelen. Dat geldt in de directe persoonlijke contact, maar ook in het algemeen hoe we spreken over anderen. Laten we voorzichtig zijn, dat wil niet zeggen dat we onduidelijk moeten zijn, maar wel voorzichtig zijn in onze woorden en bewoordingen. En ons van bewust te zijn dat er altijd mensen zijn kunnen die zich persoonlijk aangesproken hebben. Laten we in kerk en school zorgen voor een veilig klimaat. Dat iemand er mag zijn, ook met een andere gerichtheid, seksueel. Laten we er toch voor zorgen dat seksuele gedragingen die in Gods geboden, tegen Gods geboden ingaan, bij een homoseksuele praxis niet zwaarder aangezet worden dan zonden binnen de heteroseksuele praxis. Voor God is dat precies hetzelfde. Liefde en seksualiteit moet meer aandacht krijgen bij de vorming van jongeren, vind ik persoonlijk, en bij de toerusting in onze gemeenten in het algemeen. Tegenwoordig is het standaard dat je als dominee hoe eens catechese geeft. Dat was 50 jaar geleden ondenkbaar. Een tijdje geleden werd ik in dat rustige Beekberg gevraagd om een lezing te houden voor de plus 14. En is goed. Wat is het onderwerp dominee? Wat is het onderwerp, vroeg ik. We wilden graag praten over homoseksualiteit. Nou, wat doen we dan? Toen ik voor die groep stond, zei ik, ik hoef jullie helemaal niet uit te leggen wat het is. Jullie weten het allemaal. Toen ik 14 was, zo oud als jullie, dat is een tijd geleden natuurlijk. Ik wist niet dat het bestond. Jullie leven dus in een totaal andere tijd. Dus wij kunnen er niet omheen als kerken ook niet dat het thema seksualiteit aan de orde moet komen richting onze jeugd. Maar dan wel ingebed in het bredere thema van de seksualiteit, zoals de Bijbel daarover spreekt. Een gesprek, een jongen die kwam boodschappen brengen van Albert Heijn, prachtige geur. Zijn haar had een donkere kleur, maar had zijn haar prachtig op, maar ik zie de morgen tegen een gesprekje. En hij zag bij mij achter mij, terwijl ik de portemonnee had, zag die bordje staan, daar staat op de tekst waarmee ik geroepen ben als predikant. Om God u en die mij is. Dat is de tekst uit de Bijbel, of niet? Ja, klopt. Heel gesprek over de Bijbel, dit en dat. Hij zei van, u weet niet hoe of ik een jaar geleden nog was. Maar de Heer heeft me in dat gegeven. Nou, boosje over doorgepraat. Maar ze kregen het gesprek, ging even verder. Zegt hij van, maar ik ben mijn vrienden kwijt. En nog een aantal andere dingen. En zegt hij, valt ook niet mee om het vol te houden. Want die zonde, die achtervalt me nog wel. En toen deed hij een uitspraak, die zal ik nooit vergeten. Hij zei, meneer, op die smartphone van mij kan ik in één dag meer rommel zien dan de Romeinse keizers zijn hele leven lang gezien hebben. Vond het wel heel treffend. En toen kregen we nog een gesprek over. Ik was net met een preek bezig over de volharding der heiligen. En zo zie je maar, zo iemand worst eerlijk met die vragen, welke inhoud krijgt de Bijbel concreet in mijn leven? En tenslotte, laten we niet vergeten dat seksualiteit geen doel is op zichzelf. Zoals de publieke opinie doet geloven, ons hoogste doel is niet alleen gelegen in het onderhouden van de tweede tafel van de wet, maar wordt ook gestempeld door het onderhouden van de eerste tafel. En daarom is, als het goed is, ons levensdoel God liefhebben boven